Schriftlezing vanavond is Jesaja 9, vers 1 tot en met 6.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf degene die hun dreef hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en vuur verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken, met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in der eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Jesaja 9 en daarvan vers 5. Dat zijn de tekstwoorden op deze eerste adventszondag. Uit Gods woord, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En deze tekstwoorden worden vanavond uitgelegd aan de hand van zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, waarom is hij, dat is Gods zoon, Gods enige geboren zoon genaamd. Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom. Dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden. Niet met goud of met zilver. Maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Het thema waaronder Jesaja 9 vers 5 wordt verkondigd is Gods belofte van Christus komst voor Agas. God belooft aan Agas de komst van Christus. Deze belofte bevat twee dingen. Allereerst spreekt God over Christus als zijn zoon. Dus de zoon van God. En in de tweede plaats is deze koning voor ons. Zoon van God en koning voor ons. Jesaja gemeente, en we vallen hem eigenlijk ook in de reden, als wij vanavond de laatste vijf versen van zijn preek hebben gelezen. Bij ons is dan hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 5. Maar het zijn de laatste versen die kort weergeven wat Jesaja verkondigd heeft. En die prediking begint bij hoofdstuk 7, vers 1... Jesaja is in meer dan één opzicht, dat is ons al meer opgevallen in de achterliggende tijd, een bijzondere dienaar van het woord. Bijzonder in die zin, en ik wil dat even in de herinnering roepen vanavond, dat Jesaja de opdracht van de Heere mee heeft gekregen om het woord van God te verkondigen, terwijl hij bij voorbaat al wist wat de uitwerking daarvan zal zijn. Geen duizenden mensen die tot bekering zouden komen, maar zijn prediking zal meewerken in het gericht dat God over zijn volk en over Israël zal laten komen. De Heere is daar heel klip en klaar en duidelijk in als hij Jesaja roept. Het wordt beschreven in hoofdstuk 6. De last aan Jesaja wordt opgelegd. En Jesaja, als hij nauwelijks bekomen is, zo stel ik me dat dan voor van de verbijstering die hem overvalt. Niet alleen dat je door de Heere wordt geroepen om dienaar van het woord te zijn, maar meteen ook duidelijk te horen krijgt wat de uitwerking zal zijn van je prediking, namelijk dat het niet tot zegen is van mensen, maar tot verderf van je hoorders. vraagt zich vertwijfeld af aan het slot van hoofdstuk 6 hoe lang hij moet preken. En in die vraag hoe lang, Heere, klinkt ook wel de hoop door, zo beluister ik tenminste die vraag, dat hij maar voor een moment door God wordt geroepen en dan weer terug mag keren naar zijn plaats als secretaris van de koning. Maar die hoop wordt meteen door de Heere weggenomen. God maakt aan Jesaja duidelijk dat hij zo lang moet preken totdat Jeruzalem wordt verwoest. Een prediking die het oordeel dient. En we zeiden toen tegen elkaar, toen we dat voor het eerst constateren, de prediking van Jesaja, dat daar maakt deze man uniek. Uniek in de geschiedenis van Oud en Nieuwe Testament. En dat maakt ons ook heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Om zo één op één de boodschap van Jesaja, ook die donkere, zware tonen die hij aanslaat in zijn prediking, over te zetten naar de dag van vandaag. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn, gemeente. Om onze situatie nu te vergelijken met de situatie van toen. Er is nog iets wat Jesaja toch wel verschillend maakt van andere dienaren van het woord in het Oude Testament. En dat is dat zijn prediking meer dan bij andere profeten verweven is met de politiek van zijn dag. Als u een voorbeeld wilt hebben van profetische prediking die echt afgestemd is op de actualiteit van de dag, dan moet u het boek Jesaja lezen tegen de achtergrond van het boek Koningen en Kroniek. Een politieke prediking, maar dan wel politiek van het Koninkrijk der Hemelen. Geen man die wil scoren voor het publiek, punten wil halen bij zijn achterban, want die heeft Jesaja niet. Hij staat alleen. En ik denk dat dat ook kenmerkend is voor een profeet. De eenzaamheid die hem omringt in het Oude Testament in elk geval. Maar politiek van een andere orde. Jesaja is niet de man die denkt in spelletjes, in aantallen, in macht. Maar hij spreekt vanuit God. En stemt de boodschap van Gods woord af op de situatie van zijn dag. Daar zien we ook trouwens iets van de zorg van de Heere, gemeente. Dat God regeert, ook in deze donkere tijd. Terwijl de Heer het volk rijp maakt voor het oordeel, triomfeert Gods regering in de prediking van Jesaja. Met alles wat er wordt weggenomen uit Israël, uiteindelijk ook de tempel, het altaar, de ark, stem van de profeten, blijft tot in de donkerste nacht klink. Ook na het sterven van Jesaja. En waarschijnlijk is hij in vrede doodgestorven. Gaat de stem van de profeet onverdroten en ongestoord voort. Typisch ook voor God. En voor zijn handelen in de geschiedenis. Ik moet even denken, gemeente, en misschien bent u mij daarin al voor, aan de slotversen van het Bijbelboek Handelingen. Als die andere grote man in het Koninkrijk der Hemelen, die ook ergens zo eenzaam is in zijn werk en in zijn persoon. En hij verwoordt het ook als hij schrijft vanuit de gevangenis naar een aantal vrienden. Zij hebben mij alle verlaat. De Heere heeft mij bijgestaan, Paulus van Tars. Als hij door de Heere wordt weggenomen uit het leven en God gebruikt daarvoor de scherprechter in Rome, dan kiest Lucas er niet voor om het bloedige levenseinde van Paulus te beschrijven. Al weet ik zeker dat Lucas daarvan op de hoogte is geweest. En al weet ik zeker dat Lucas ook weet wat er in Rome is gebeurd. Maar Lucas, onder inspiratie van de Heilige Geest, laat zien dat het woord van God onverhinderd, ongebonden, zonder ketens betekent dat, en vrijmoedig doorgaat. Notabene, terwijl een van de grootste mannen van het Koninkrijk van God omgebracht wordt door het zwaard van Rome, grijpt Gods kerk moed uit wie God is. We denken aan een van de gevleugelde uitspraken van wijlen dominee Bouw, een predikant die mijn leven gestempeld heeft. En die plachten vaak te zeggen, met de kerk gaat het alleen maar goed, met de dag trouwens beter, zo zei hij dan. Er komen er alleen maar bij. Laten we die toon vasthouden, gemeente. Ook voor onze jonge mensen. Wie in God gelooft, heeft hoop. En wie geen hoop heeft, gaat met zijn ongeloof tot God. Om geloof in hem te krijgen. Jesaja, een prediker van zijn tijd. Het heeft ook te maken met Gods bijzondere leiding in het leven van Jesaja. Of ik moet eigenlijk zeggen met Gods bijzondere leiding in het leven van zijn volk. Het was al eerder opgevallen, gemeente, dat uitgerekend in deze wankelende tijden waarin Jesaja leeft, waarin duidelijk wordt dat er wissels omgaan in de geschiedenis van Israël. Hier in dit hoofdstuk zien we voor het eerst echt duidelijk de macht van Assyrië om de hoek komen. Al is het dan nog een opkomende staat, we zullen dat zo meteen ook wel zien. Het zijn uiteindelijk wel de mannen, de Assyriërs, die Jeruzalem in het as hebben gelegd. Maar God staat daar boven. En hij roept iemand uit de machtskring, het machtscentrum van Jeruzalem, de rechterhand van de koning, om dienaar van het woord te zijn. En dat maakt dat Jesaja ook serieus genomen moet worden. Ook door de koningen van zijn tijd. Ze kunnen niet om hem heen. Hij is geen populist. Iemand die zomaar wat one-liners de lucht inslingert. Wat kreten roept. Maar Jesaja is de man die met wijsheid zit aan de vergadertafel van de koning. Om het volk te besturen. En op die plaats. En als het moet ook op een andere plaats. God dient door het woord te laten spreken. Zoals de Heere Esther gebruikte in het Rijk van de Perzen. Zoals God Daniel gebruikte bij Nebukadnezar en Darius. Zo gebruikt God Jesaja in Jeruzalem. Dit is de Heere gemeente. Geloven we nog dat God vandaag de dag, zomaar in de ministerraad, in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, mensen kan bekeren van een totaal andere partij dan dat u en ik opstemmen en hen stelt in zijn dienst? Geloven we dat nog? Of denken wij te politiek? Kijken we naar die paar zeteltjes. En stemmen erachter. En dan houdt het bij ons op. Gods koninkrijk strekt zich uit over deze ganse wereld. Geloven we het nog, gemeente? En ik bedoel dat niet om daarop mee te spelen. Maar geloven we nog dat God ook een minister kan bekeren? Bidden we daar ook om? Jesaja is een voorbeeld. Een bewijs dat God regeert. Hij regeert trouwens ook onder goddeloze koningen. Niet alleen is hij in dienst van koning Hiskia, die godvrezende koning, maar ook van zijn vader Agas. En Agas is een goddeloze koning. Dat wordt van het begin vanaf zijn regering wel duidelijk. Al is Agas nog heel jong wanneer hij op de troon komt. Wij zouden zeggen net een opgeschoten knul. 14, 15 jaar oud. Misschien op dat moment ook nog wel onder begeleiding van een paar oudere wijze mannen om hem heen. Maar al snel ontpopt deze Agas zich tot een grote koning die zich laat leiden door het politieke inzicht. En Agas kijkt ook wat verder dan zijn neus lang is en hij kijkt ook over de grenzen van zijn dagen en hij ziet dat daar ver in het noorden dat nieuwe rijk in opkomst is. En hij telt zijn knoop. Tot voor kort was de politiek in Jeruzalem afgestemd op Egypte, die grote wereldmacht van die dagen. Maar nu Agas daarachter de horizon een andere macht ziet opkomen en hij ook aanvoelt, dit kan wel eens van een andere orde zijn, een nieuwe wereldmacht, begint Agas zoete vriendjes te maken met de regeerders van Assyrië. Maar om hem heen denkt men er anders over. Koning van het tienstammenrijk heeft een verbond gesloten met koning Rezin in Syrië. Wij zouden zeggen vanuit Jeruzalem gezien, de linkerbuurman sluit een verbond met de rechterbuurman en Agas zit daar precies klem tussen. En ze proberen eerst Argos mee te krijgen in hun verbond, om op te staan tegen die nieuwe macht. Ze hebben daarvoor ook al assistentie voor gevraagd, hulptroepen ingevlogen van Egypte. Maar Argos weigert. En dan keert dit verbond zich tegen hem. En in die situatie, als deze legers zich opmaken om niet Assyrië aan te pakken, maar Argos in de tang te nemen en het beleg rondom Jeruzalem te slaan, op dat moment klinkt de stem van de profeet. En zitten we midden in zijn preek. Waarom laat God zijn dienaar spreken tot een goddeloze koning? Waarom doet God dat? Gemeente, mag ik die vraag eens vanavond heel dicht bij huis brengen? Kun jij het klein krijgen dat God spreekt tot jou, goddeloze? En tot mij, goddeloze. Zo zitten wij vanavond toch in de kerk, of niet? Toch niet als vrome bettelgangers? God spreekt tot Argos. Daar heeft die man niet om gevraagd. Hij zit heel niet op die boodschap van Jesaja te wachten. Al kan hij niet om hem heen als secretaris. Zolang Jesaja zijn werk maar doet, mag hij daar best op die stoel blijven zitten. Als hij zijn mond maar houdt over God. En Jesaja spreekt. Waarom spreekt Jesaja? Wel omdat het de eer van de Heere ermee gemoeid is. Wat is namelijk het geval? Argos ziet dat hij alleen staat, de linkerbuurman, het tienstammenrijk, de rechterbuurman Syrië, de achterbuurmannen in Egypte, ze hebben het allemaal op hem gemunt. En Argos gaat op zoek naar hulp. En dat doet Argos via twee lijnen. In de eerste plaats de horizontale lijn, hij zoekt de hulp bij mensen, stuurt boden naar Assyrië om de hulp van die nieuwe macht in te roepen. En hij bewandelt ook een andere lijn, een verticale lijn naar boven, naar de Heere. Maar Argos roept zijn geestelijke adviseurs bij elkaar. Mensen die zich bezighouden met occulte praktijken. Zoek zijn heil in de macht en in het rijk van de duisternis. Dat hebben al meer koningen gedaan. Saul en de kleinzoon van Argos, Manasse, zal dat later ook doen, voordat hij tot bekering komt. Blijkbaar waren deze mensen ook in Jeruzalem. Moet u zich even inbeelden, gemeente, ik stip het maar even gewoon aan. Daar sta je nou als Jesaja, als profeet, goddeloze koning. En je ziet met leden ogen aan hoe de deur in het paleis wordt platgelopen door mensen die zich bezighouden met occulte praktijken. Wij zouden tegen elkaar hebben gezegd, laat die man gaan. We horen daar niet bij. En Jesaja blijft. Hij moet daar blijven. Omdat God dat wil. En hij wil daar blijven. Omdat hij Argos niet over heeft voor de dood. In tegenstelling tot die andere duistere mannen, moet Jesaja kloppen om binnen te komen. Want hij was niet uitgenodigd. En daar staat hij. En je hoort in zijn prediking, en dan zit ik in het begin van hoofdstuk 9 doorklinken, wat voor geestelijke onheil de regering van Argos teweeg brengt. Argos, doordat jij je bezighoudt met duistere zaak en je oor te luisteren legt bij de macht van de duisternis, dwaalt het volk in duisternis. heeft de angst zijn grip gezet op de hele samenleving. En is de hoop ontnomen. En regeert de twijfel in de straten van Jeruzalem. Is er dan geen God in Israël? Hoort het woord van de Heere Agas. God heeft een boodschap voor je. Dan begint Jesaja te spreken, niet alleen van het oordeel. En hij geeft niet alleen een geestelijke diagnose van de situatie van dat moment. Maar hij spreekt ook vanuit God. En dan zit ik bij ons vers gemeente. Dat begint met, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die boodschap gemeente, al zijn dat voor ons hele bekende woorden, ik vermoed zomaar dat ook verschillende kinderen die tekstwoorden op dit moment heel druk aan het leren zijn voor het kerstfeest op school of voor de zondagsschool. Die boodschap klinkt in de oren van Agas als nieuw en ook als vreemd. Verplaats u zich even als dat kan op zijn stoel. Je weet je omringd door machtige legers. Links, rechts, achter. En je bent aan het rekenen. En je overweegt je kans. En je laat je adviseren. Nou, aan die vergadertafel gaat het over macht, aantal soldaten, geld. Maar ik weet zeker dat geen van zijn adviseurs het heeft gehad over een babytje. Want dat staat er eigenlijk. Dat past niet in de wereld van Agas. Een baby. Waarom kiest God voor deze woorden? Daar kunnen we denk ik wel wat van zeggen, gemeente. Vanavond. Waarom zet Gods belofte in met de woorden, een kind, een baby, is ons geboren? Wel, ik denk dat we daar drie dingen van kunnen zeggen. In de eerste plaats dit, het hoort eigenlijk bij Jesaja. Jesaja is de profeet van kleine kinderen. Wat ik bedoel is dit, dat misschien weet u dat, Jesaja is ook getrouwd, heeft in ieder geval 2 zonen gekregen, waarschijnlijk ook meer kinderen. De eerste 2 zonen van zijn gezin dragen nogal wonderlijke namen. Een van die namen zullen we wel even lezen, gemeente. Kijkt u maar even met me mee naar het voorgaande hoofdstuk, Jesaja 8. Vertelt Jesaja wat er rondom de geboorte van zijn tweede kind plaatsvindt. Dan profeteert God het gericht over de linker en de rechter buurman van Agas. Het 10-stammenrijk en het rijk van Syrië. En hij zegt dan, en ik lees vanaf vers 1 tegen Jesaja. Neem u een grote rol, schrijf erop met een mensengriffel, haastende tot een roof, is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mee 2 getrouwe getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. En ik was tot de profetesse genaderd, waarschijnlijk was zijn vrouw ook een profetes. Die werd zwanger, baarde een zoon. En de Heere zei tot mij, noem zijn naam. En dan staat er met u en bij mijn bijbeltje van die grote kapitale letters. Namen die we misschien niet eens goed kunnen uitspreken. Maar er staat heel eenvoudig, vers 1, haastende tot de roof. Is hij spoedig tot de buit. Jesaja moet zijn oudste en zijn tweede kind namen geven, waarin Gods belofte doorklinkt. Elke keer als Jesaja zijn kinderen naar binnen roept voor het eten, of dat hij ze aan het zoeken is in de straat of in Jeruzalem, klinken die woorden door de stad, haastende tot de roof. Is hij spoedig tot de buit. En ongetwijfeld zullen er mensen zijn geweest die tegen Jesaja zeggen, Jesaja, wat bedoel je nou dan? Nou, hij zegt, ik roep mijn kind naar binnen. Wat een vreemde naam. Ja, dat heeft iets anders te betekenen. Dat zal ik je vertellen. God heeft beloofd. Dat hij het 10-stammenrijk en het rijk van Syrië zal verdelgen. En als teken daarvan Als teken daarvan dragen mijn kinderen deze naam. Als teken daarvan. Vandaar dat Jesaja ook in hetzelfde hoofdstuk zegt: zie, hier zijn wij. Ik en de kinderen die gij mij tot tekenen gegeven hebt. Deze man heeft wat met kinderen. Niet alleen met zijn eigen kinderen, maar hij moet ook profeteren. Dan zitten we in Jesaja 7 over een ander kind dat de naam Immanuel draagt. God met ons. En wat opvalt, gemeente, daar wil ik toch even met u naar kijken, is als we die namen wat rustig bekijken, die twee namen van die jongens, maar ook die derde naam, Immanuel, God met ons, dat deze drie namen steeds iets zeggen over Gods verhouding tot zijn volk Israël. God staat als een wachter op Israëls muren, hij verdelgt de vijanden van Israël, zie daar de namen van Jesaja's kinderen. En God handhaaft zijn verbond. Immanuel. God met ons. En nu Jesaja voor de vierde keer over een kind spreekt, gaat het niet over Gods verhouding tot het volk, maar gaat het over wie God zelf is. Een kind is ons geboren. Zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam en dan volgen die namen. En die namen zeggen alles over wie God is. We zitten eigenlijk al in het hart, gemeente, van de zondag, zondag 13. Laten we die zondag maar even erbij pakken. Als uitleg bij Jesaja 9 vers 5. Staat, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Nou komt het daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Eigenlijk wil dit antwoord heel eenvoudig zeggen. Wil je weten wie God is? Is, ken dan zijn zoon. En door hem ken je God. Hij is van hetzelfde wezen als van de Vader. Leeft uit dezelfde kracht als de Vader. Staat hetzelfde voor als zijn vader. En zijn vader heeft hem aangewezen. Om onder de mensen te vertellen wie God en zijn vader is. Kijk, dat is het begin van Jesaja 9 vers 5. Agas moet horen wie God is. Wil hij afgeholpen worden van de afgoden? Wil hij kunnen terugkeren tot God? En als hij verkiest om dat niet te doen, dan weet hij met wie hij te maken krijgt. Wie God is, ook wanneer iemand niet buigt voor God. Dat wil eigenlijk zondag 13 vanavond ook tegen ons zeggen, gemeente. De enige manier om God te leren kennen, is zijn zoon te leren kennen. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie mij gehoord heeft, die heeft de Vader gehoord. Ik kan van mijzelf niets doen, zo het de Vader mij niet gegeven heeft. Ik en de Vader zijn één. Er is nog een reden waarom Jesaja met deze woorden begint. Het is ook een appel en herinnering aan de familiegeschiedenis van Agas. Want Argos zit op de troon van David. En wat had de Heere ook alweer gebeloofd aan David? David, eens zal op jouw troon een zoon zitten, wiens heerschappij van eeuwigheid is. En zijn regering zal zijn tot in der eeuwigheid. Jezaja daar komt binnenvallen in het paleis van Argos en deze man misschien op dat moment druk in gesprek is of aan het rekenen is. Hoe moet ik me kunnen redden uit deze ontstane situatie? Dan is het eerste wat Jezaja doet tegen Argos vertellen wie God is. Het tweede wat Jezaja doet is Argos wijzen op de belofte van God. Argos, kijk eens terug in je familiegeschiedenis. De Heere heeft het toch beloofd dat in jouw lijn eens de grote zoon van David op de troon zal zitten. En jij zit maar te rekenen en te redeneren en te overleggen. En je raadpleegt de macht van de duisternis. Het ligt veel eenvoudiger. Buig je knieën. Wijs God op zijn beloften en zijn verbond. En God zal helpen. Een kind is ons geboren, Argos. Een zoon is ons gegeven. Dat heeft God beloofd. En die belofte is voor Jesaja zo sterk en zo zeker, dat je hem als het ware, als je hem zo hoort spreken aan Jesaja, zou vragen, nou Jesaja, als dat kind is geboren, waar staat dan zijn wieg? Hebben wij wat gemist in het paleis van Argos? Wat ik bedoel te zeggen is dit, gemeente. Als de profeet zo spreekt in de tegenwoordige tijd, dan doet de profeet dat om Argos wakker te schudden. Argos, God heeft die belofte toch toegezegd. Dan weten we zo zeker dat God zijn belofte vervult, dat we nu al in de tegenwoordige tijd gaan spreken. Al moet die belofte nog realiteit worden. Het is al gebeurd. Terwijl we de komst van het kind moeten gaan verwachten. Ligt daar trouwens ook niet een van de grondslagen van de adventsverwachting. Hier is het advent in het Oude Testament. Maar gemeente, u en ik leven toch ook vanuit advent, of niet? Wat ik bedoel te zeggen is dit. Dat wij toch uitzien naar de komst van de zaligmaker, niet in de kribbe, maar op de wolk. En dat wij zo overtuigd zijn van de zekerheid van Gods belofte, dat we tegen elkaar zeggen, hij is al gekomen. Wij leven toch vanuit de toekomst, of niet? Dat hebben we vanmorgen gehoord rondom de dorp. En de toekomst is geen misschien. Hopelijk staat het misschien een keertje te gebeuren. We moeten het maar afwachten. Maar als de levende gemaakte kerk zegt, Maranatha, kom, Heere Jezus. Dan maakt ze een uitdrukking die we in het Nederlands niet makkelijk één op één kunnen overgeven. Dan zeggen ze eigenlijk twee dingen. Hij is gekomen en daarom zal hij komen. Dat betekent Maranatha. Hij is gekomen en hij zal komen. Hij is in de belofte al onder ons. De wederkomende Christus. En vanuit de belofte verwachten we dat hij komt. Zo staat Jesaja daarbij Argos. Argos, ben jij het vergeten wat er staat in je Bijbeltje? Kind is ons geboren, Argos. Zoon is ons gegeven. Jij maar denken, redeneren, wikken en wegen, kansberekeningen, wat als. En God zegt, is, klaar, punt, uit. Niet dat ik dat geloof altijd in mijn broekzak heb. Ik heb trouwens geen geloof in mijn broekzak. U denk ik ook niet. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit, gemeente. Niet dat wij altijd, als we de Heere kennen, op de toppen van het geloof leven. Maar als je die woorden vanavond hoort, hè, je bent niet vreemd van het werk van de Heere. Terwijl je misschien op dit moment zo heen en weer wordt geschud door twijfel, aanvechting en strijd. dan zeggen we vanavond wel tegen elkaar, kijk, dat is nou wel de stem van de Heere. Of ik er nu bij kan op dit moment of niet. Dat doet aan Gods betrouwbaarheid niets af. God spreekt vanuit de toekomst. En daarom mogen we ons vanavond met ons ongelooflijk oriënteren op deze Godgemeente. Laten we dat ook doen. Ik haast me trouwens om de stap te maken naar het tweede punt. Laten we even naar de namen kijken. Kijkt u mee, er ligt trouwens een klein probleem in onze tekst. Moet ik wel even met u bij stilstaan. Ik zal eerst even de tekst lezen. Leest u even mee. Dan loop vanzelf tegen dat kleine probleem aan. Er staat, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. En dan komt het. Wonderlijk. Dan staat er bij u en bij mij. Komma. Raad. Komma. En dan sterke God. Twee woorden. En dan weer een komma. Vader der eeuwigheid. Weer een komma. En dan weer twee woorden. Vrede. Vorst. Wat is nou het probleem? Wel, die eerste komma. Tussen wonderlijk en raad. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat die komma er niet moet staan. Ik laat het technische verhaal maar liggen voor wat het is. Als u er belang bij heeft, dan zie ik dat wel langskomen op de mail. Maar als u met mij telt, en daarvoor hoef je trouwens niet eens de taal van het Oude Testament te beheersen, dan ziet u ook dat er iets misgaat. Wat is namelijk het geval? Er zijn die vier woordparen. Drie daarvan zien we zo. Sterke God, die twee woorden vormen één uitdrukking, één woordpaar. Vader der eeuwigheid, tweede woordpaar. Vredevorst, derde woordpaar. Keer, twee, keer, drie steeds. Maar bij die eerste twee staat er een komma tussen. Die hoort dan niet, die zouden we weg moeten laten. En dan staat er heel eenvoudig, een wonderlijke raadsman. Sommige vertalingen in het Nederlands, maar ook in een andere taal, hebben het zo terecht overgezet. Het Hebreeuws kent trouwens ook geen komma's. Vier keer twee. Wonderlijke raadsman. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. Dit kind heeft vier keer twee namen. En elk woordpaar zegt iets over wie dit kind is. Een wonderlijke raadsman. Waarom een wonderlijke raadsman? Wel omdat God verwonderd is over de raadsmannen die bij Agas in dienst zijn. Jesaja die beeldt zo ook uit. Hij zegt dat zijn van die mannetjes die staan er wat te mompelen, te murmelen, praten hardop of zachtjes in zichzelf, een beetje abracababra. En als je daar dan bij staat, dan moet je hun vertrouwen op hun blauwe ogen. En dan op een gegeven moment vertellen ze het nou volgens ons, zeggen de goden dit. Niemand die het kan controleren. Wat je wel moet doen, is dik betalen. Want de hel betaalt zich niet goedkoop uit. Toen niet, nu ook niet. Neem je dat even mee, jongelui? Als jij in een gelegenheid van de hel komt, bijvoorbeeld de korenvaar, dan moet je dat betalen. Je komt de armen terug vandaan. Je ziel is verwoest. Je geest beneveld. Het is een wonder dat je thuis komt. Want waar ben je als je daar sterft? Nou, als ik die vraag aan jou stel, dan kun je het antwoord zelf wel invullen, denk ik, of niet? Waar ben je als je daar sterft? Of in de Havana? In een andere gelegenheid, hier binnen het dorp of buiten het dorp? Dan ben je verloren. Maar Agas, die ontmoet God. Onuitgenodigd komt God bij Agas op bezoek. En hij krijgt met eerbied gesproken het mooiste cadeau. Gratis en voor niets. Agas, een kind is geboren. Daar heb jij niet om gevraagd. Maar God heeft het je wel gegeven. Daar word jij nu rijk van. Omdat dit kind arm wilde worden, daar hij rijk was. Om jou met je armoede, kijk eens naar die mannetjes om je heen. Om jou met je armoede rijk te willen maken. In God. De eerste naam zinspeelt op de praktijken van Agas. Die naam zinspeelt vanavond ook gemeente op u. Want waar zoek jij nou je hel? Wie staat jou bij? Wat geeft jouw leven nou eigenlijk zekerheid? Waardoor kun jij nou zeggen, ik weet en ben verzekerd. Wat is jouw enige troost in leven en sterven? Naar welke kant laat jij dan je oor hangen? Maar het zegt ook alles, gemeente, over de boodschap van dit kind. Vorige week zei ik het al 's avonds. In het koninkrijk van God valt de boodschap van God samen één op één met de boodschapper. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is geen verhaal van horen en zeggen. Dat is boodschap en boodschapper in één. Agas, dit kind, is de boodschapper van God. En de boodschap van God. Hij is gekomen om uit te leggen wie God is. Agas. Wat is trouwens de uitwerking van zijn boodschap ook heel wonderlijk gemeend. Mag ik zo eens wat lijnen trekken als hij die boodschap ook in uw hart gaat adresseren? Dat geeft altijd een leven tussen twee polen. Een leven met tegenstelling. Zijn boodschap maakt arm en rijk. Zijn boodschap doet ons zeggen, ik ben zwak. Doch machtig. Zijn boodschap zegt, van alles en iedereen verlaten. Maar God heeft mij bijgestaan. Zijn boodschap doet ons roepen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze schots, deze doods. Maar ik dank God. Zijn boodschap maakt ons bedroefd en blij. Op één moment met hetzelfde hart. Bedroefd naar God en blij in God. Zijn boodschap doet ons roepen om genade. En leert ons roepen in genade. Zijn boodschap maakt ons verlegen om God. En met zijn boodschap weet ik mij geborgen bij God. Wie het vatten kan, die vatten het. Dat is nou het wonderlijke van deze raadsman. Zijn boodschap is eenvoudig, duidelijk. Kind kan het begrijpen. Gelijkenis van de verloren zoon en het verloren schaap. En toch moet hij tegen een toptheoloog in zijn dagen, Nicodemus, zeggen: versta jij deze dingen niet? Ben jij een leraar van Israël? Ja, zij die de zin van Christus hebben, die verstaan het woord van Christus. En voor hen die Christus niet kennen, is het evangelie een raadsel. Wonderlijke raadsman. Tweede naam, kijkt u even met me mee. Er staat sterke God. En weer zeggen gemeente, dat is allereerst een boodschap die keihard bij Agas moet aankomen. Agas, jij denkt in macht, hè? Je kijkt links, je kijkt rechts, Je kijkt naar achteren. En je zegt bij jezelf, dit red ik nooit. Zo snel mogelijk diplomaten naar Assyrië. Groot bedrag meenemen. Staatsbank leeghalen. Die mensen daarom te kopen. Maar Agas, deze sterke god, versloeg in zijn eentje het leger van Egypte. Van deze sterke god heeft een van jouw voorvaders gezongen. Met deze god dring ik door een bende, spring ik over een muur. Met deze god heeft je voorgeslacht het gewaagd. En ze zijn met God niet beschaamd uitgekomen, Agas. En nu zegt de Heere tegen jou, in het koninkrijk der hemelen kom ik niet met mijn hemelse legermachten, dat kan God doen, maar kom ik met een babytje. Alsof God in de gave van dit kind alle machten van de wereld in het gezicht uitlacht. Ik hoor eigenlijk al het kerstevangelie doorklinken, gemeente. Begint Lucas 2 niet zo? Met de macht van deze wereld, de macht van Rome, de macht van de stadhouders. En het verplaatst ons in één keer naar een dorpje, stal, een kribbe en een kind. Daar begint de triomf van God over alle koninkrijken van deze aarde. Agas, je hebt het in de belofte. Je hebt het. Is gegeven. Maar geldt dat ook niet vanavond voor u en mij? Dat wij het hebben in de belofte. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En moeten wij, gemeente, vanavond als we die woorden horen, niet met schaamte op onze kaak ons hoofd buigen bij dit kind. Belijd de Heer, ik heb op iedereen gerekend, maar wel buiten u om. Wat kost ons dat een moeite, gemeente, of niet? Ben ik daarin nou de enige? Nou, dat geloof ik niet. Maar wat kost het ons een moeite om onze handen te vouwen en het over te geven aan een baby, een kindje. Buigen voor het kind en God erkennen en groot maken dat hij door een kind zijn koninkrijk en almacht openbaart. Kijk met u trouwens even naar de volgende naam. Kijkt u maar met me mee. Vader der eeuwigheid. En dan loopt het bij u en mij denk ik ook even spaak. Hoe kan dat nou? Kind, baby en vader in één persoon. Wel, wat Jesaja tegen Agas wil zeggen is dat dit kind van een andere kom af is. Als wij bij onze kinderen staan, gebogen over de wieg, dan zien we hen daar liggen, hulpeloos, afhankelijk en teer. En het overvalt je dan soms als jonge vader of als jonge moeder. Het gewicht, de verantwoordelijkheid, de zorg voor je kind of niet. Dan zeg je het misschien ook wel eens tegen elkaar, moet je zien hoe afhankelijk die van ons is. En wat roept dat ook een bepaald gevoel in ons hart op als je kinderen mag krijgen van de Heere. Maar dit kind heeft een andere afkomst. Jesaja wil als het ware tegen Agas zeggen, Agas, misschien keek je even om je heen in je paleis. Heb ik wat gemist? Een kind geboren hier in Jeruzalem? Maar als je goed hebt geluisterd in die adem van die woorden, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dan heb ik wel tegen je gezegd dat het kind onder ons is. Maar heb ik niet verteld wie zijn vader is. Het is net als in Lucas 2 gemeente, als die herders die boodschap horen van de engelen, dan horen ze, Heden is u geboren, de zaligmaker. God legt zijn kind in deze wereld en doet een stap terug om alle aandacht te vestigen op hem. De belichaming van zijn eeuwig onveranderlijke, eenzijdige liefde. Opdat wij buigend over dit kind aan elkaar zouden vragen: weet jij nu ook wie zijn vader is? En het kind onze ogen trekt naar hem en door hem naar boven. Vader der eeuwigheid, zonder begin, zonder einde. Agas, jij sterft een keer. Je kinderen trouwens ook. Maar dit kind leeft. Dat wil jou dragen. Dat wil je zoon Hiskia straks dragen. Je kleinzoon Manasse. Dat draagt je geslacht tot in Lucas 2 toe. Totdat God de belofte van Jesaja 9 vers 5 heeft vervuld. Is geboren. Is gegeven. Ik stop even, gemeente, voordat ik die laatste naam uitleg. En dan gaan we de preek ook afronden. Ik wil even kijken met u naar het patroon van deze naam. Dat is namelijk best wel vreemd. Er staat wonderlijke raadsman. Nou, een raadsman, kinderen, jongelui, dat is iemand die met zijn mond praat. Hè? Die geeft je advies. Je stelt een moeilijke vraag aan zo iemand. En Agas heeft heel wat moeilijke vragen te verteren. En hij laat zich graag adviseren. En dan krijgt zo'n raadsman zo'n vraag. En die gaat misschien eens even heel bedenkelijk en moeilijk kijken. En die wacht eens even. En dan zegt hij, nou, ik denk dat... En dan komt zijn raad, zijn advies. Doet hij met zijn mond. Tweede naam, kijkt u even met me mee, is sterke God. Hoe wil jij nou aan een ander laten zien dat je sterk bent? Nou, als ik dat aan de keukentafel vraag, aan onze jongste van 4 jaar, dan zegt ze, nou kijk maar papa, en dan gaat ze zo zitten. Kijk hoe sterk ik ben. Je hand... Dat is onze kracht. Dus mond, hand, derde naam, kijkt u even mee. Een vader der eeuwigheid. Wat is nou een vader voor een kind? Dat is, als het goed is, een man die van zijn kind houdt. Die draagt zijn kind in zijn hart. Mond, hand, hart. Dat tekent dit kind. En die mond en die hand en het hart van dat kind, dat willen maar één ding doen. Dat is vrede, shalom maken. Mond, hand, hart. Om vrede te maken. De patroongemeente typeert trouwens Gods woord. Aan het einde van de dienst klinkt aan het laatste moment, voor de laatste keer op deze dag, Gods woord. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Neem dat eens mee in de stilte van deze zondagavond. God begint zijn zegen met zijn mond. De Heere zegene u. Hij wijst vervolgens op zijn hand. Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. Gods gunst in aangezicht. Gods aangezicht in gunst tot mij gewend. Waarom? Om vrede te geven. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, met eerbied gesproken? Dit kind lijkt nou sprekend op zijn vader, vindt u niet? Je herkent in zijn mond, in zijn hart en in zijn hand nou precies wie zijn vader is. En beide bedoelen ze hetzelfde. Vrede maak, Agas. God komt ongevraagd op audiëntie bij jou om vrede te maken. Zo komt God vanavond, gemeente, ook bij u en bij mij. Daarom zond hij nou zijn enig geboren zoon. Van dezelfde natuur en van dezelfde wezen van zijn vader. Daar hoeven we niet over te gaan speculeren. Wat is nou dat wezen en die natuur? Nee, we mogen luisteren naar zijn mond. Kijken naar zijn hand. Horen naar zijn hart. En we zeggen tegen elkaar, vader en zoon zijn één in hetzelfde. Zij hebben onze vrede op het oog. Gemeente, als God op bezoek komt bij Agas, om die vrede aan te bieden, dan is het voor mij vanavond heel gemakkelijk om die stap toch ook te maken naar u, naar mezelf. God komt vanavond in Jesaja 9 vers 5 op bezoek bij u, jou en mij hier in de Bethelkerk. De enige manier om buiten de boodschap van het evangelie vanavond te blijven, is door tegen jezelf te denken, zeggen, ik ben beter dan Agas. Ja, dan heeft God ook geen boodschap voor je vanavond. En als jij van jezelf denkt dat je beter bent dan Agas, wat kan God dan nog aan je doen? Dan heb je God niet eens nodig. Ik ben bang, gemeente, dat velen onder ons wel zo denken. Waarom ben ik daar bang voor? Omdat ik vroeger zelf ook zo dacht. Zolang een mens God niet kent, heeft hij het buitengewoon goed met zichzelf getroffen. Er moet er heel wat gebeuren, en dat is waar. Er moet het wonder van de wedergeboorte gebeuren. Wil jij van je troontje buiten en in het stof bijten? Maar dat moet wel gebeuren. En hoe wil de Heere dat vanavond doen? Door een kind. Een babytje. Jou van je troon halen. Dat doet God op twee manieren vanavond. In de eerste plaats dit. Hij is ons gegeven, zegt Jesaja. Jesaja zegt tegen Agas, zeg, kom nou eens luisteren. Hij is niet alleen aan mij, maar ook aan jou gegeven. Dan mag ik vanavond ook namens mijn zendergemeente aan u verkondigen. Hij is ons gegeven. Zonder onderscheid. Ons gegeven. Zoals die engelen dat verkondigden in de velden van Bethlehem. Heden is u geboren de zaligmaker. Ons gegeven. Zoals Johannes 3 vers 16 dat beleidt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ons gegeven. Maar het woord tot Agas en tot u en tot mij gaat ook een stap verder. En het zegt tegen u en mij, opdat een ieder die in hem gelooft, die geloof krijgt in zijn woord, hoop op zijn hand, gebroken wordt door zijn hart, die kan en mag het beleiden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Daar wil God zijn zoon voor geven. Voor ons gegeven om het persoonlijk aan jou te geven. Opdat we met de gave van Gods liefde in onze handen zouden buigen voor God. Vrede mogen ontvangen. En het met de kind in onze handen het mogen uitroepen en zingen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.